Goedemorgen, broeders, zusters, gasten misschien, vrienden van de gemeente. Wel fijn dat ik hier mag zijn, na een hele poos, een vakantieperiode. In de tussentijd is er nogal wat gebeurd in de wereld. We hebben onze vakantieperiode gebruikt om de achtergronden te bestuderen. En dan kom je uiteindelijk in het geroezemoes, in die chaos van de wereld, kom je bij de Bijbel terecht. Dat is ons houvast. En dat zou ik vanmorgen heel graag voor het voetlicht willen brengen. Dat wij moed hebben, juist in deze tijd, waarvan we sterk het vermoeden hebben, onze broeder heeft het al gezegd, dat we wel in de eindtijd zouden kunnen leven. U hoort mij geen jaartallen noemen, want de Heer Jezus zegt ook, we kennen de dag, nog het uur. Met andere woorden, wij verwachten de Heer, wij verwachten grote dingen, we verwachten dat de Heer ons wel eens zou kunnen opnemen. Dat zijn prachtige dingen, dat is onze hoop. Dat maakt niet dat wij ons hoofd als een struisvogel maar in de grond kunnen stoppen. Dat we niet waakzaam moeten zijn. En we hebben een aantal strijdliederen gezongen vanmorgen. En dat is terecht, want wij moeten waakzaam zijn. En u bent wat ouder, ik ben wat ouder. Dat betekent dus dat wij getuigen mogen zijn van de hoop die in ons leeft. En die hoop is natuurlijk dat wij kinderen God zijn. En een geweldige toekomst hebben, of nou jong of oud zijn. Maar dat we voorbeelden mogen zijn. Ook voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, misschien voor onze buren, voor onze kennissen. En ik weet uit ervaring dat je dat niet in dank wordt afgenomen. Want we leven in een wereld waar de Heer Jezus werd afgewezen, waar de Heer Jezus beproefd werd, verzocht werd door de Satan. En juist dat soort gedeelten wil ik vanmorgen nu eens lezen. Uit een serie die ik in Amsterdam Veenhoord, 7 lezingen, heb gehouden. En daar is dit de laatste van. Ik wil beginnen met u te lezen uit Matteüs 4. Dat is een zeer indringend gedeelte. Matteüs hoofdstuk 4. Zoekt u het rustig op. De Bijbel meenemen kan geen kwaad, want dat is ons zwaard. Het zwaard van het geloof. Dus, en we moeten daaruit studeren dat we het in ons prenten. Daar staat door de vertalers erboven gezet de verzoeking in de woestijn. Verzoeking. Daar staat in vers 1 van hoofdstuk 4. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. De Heilige Geest dringt de Heer Jezus ertoe dat hij naar de woestijn gaat. Om verzocht te worden door wie? Niemand minder dan de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker die kwam bij hem en hij zei, met een brutaliteit van heb ik jou daar, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en hij zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God voortkomt. Dat zou ons voedsel moeten zijn. Ten tweede, toen, vers 5 is dat. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, Jeruzalem. Hij zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. Hoe dat gegaan is in een visioen, dat weten we niet. Maar de Heer Jezus komt daar op dat hoge gedeelte van de tempel. En Satan die zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat immers geschreven, dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat ze u op handen zullen dragen. Opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen liet de duivel hem gaan En zie, engelen kwamen, de engelen Gods, die dienden hem. Prachtig gedeelte, maar ook een verschrikkelijk moeilijk gedeelte. Er wordt in de Bijbel eigenlijk verhoudingsgewijs heel weinig over de Satan verteld, terecht. Maar hier de confrontatie met de duisternis. En de overwinnaar over die duisternis. Die uiteindelijk in Genesis al werd aangekondigd. Die de kop, de macht van de Satan zou breken. En we zien hier hoe de macht van de Satan wordt gebroken. En uiteindelijk is dat natuurlijk tot zijn doel gekomen op het kruis Golgotha. Dat als aanleiding, als inleiding. En het tweede gedeelte dat ik wil lezen, dat is uit een serie van 7. De eerste heb ik hier gehouden. En nu mag ik de laatste hier houden. Dat gaat over Efeze hoofdstuk 6, de versen 10 tot en met 20. Hoofdstuk 6, de versen 10 tot en met 20. Daar staat boven de geestelijke wapenrusting. Verder, mijn broeders, en in het Grieks staat er ook eigenlijk zusters, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heer. En in de sterkte van zijn macht. Ja, dit is Genesis 6 vers 10, als u het niet goed hoorde. Ja, Genesis 6 vers 10, Efeze 6 vers 10. Vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Ziet u dat het vorige helemaal aansluit bij wat Paulus hier tegen de gemeente in Efeze zegt. En dus ook tegen ons zegt. En dan gaat hij uitleggen. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, dat was toen in Efeze zo. Het is nu niet anders. Het is nu niet anders. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. De hele wapenrusting. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En nu alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Hoe dan? Nou, dan spreekt hij in allegorische taal, in een gelijkenis van de Romeinse soldaat. Dan zegt hij, houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. Doe een riem om en de riem stelt de waarheid voor. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Nou, dat hadden die soldaten, hè. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal, dat is erg belangrijk, zegt hij, neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid, van de redding en het zwaard van de geest, want dat is het woord van God. Ziet u, dan kom je weer terecht bij Gods woord, de Bijbel. Het woord van God is het zwaard. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. Geleid door de geest. Bidden in de geest. En daarin waakzaam bent. Met alle volharding. Alle smeking. Voor wie? Voor de gemeente, broeders en de zusters. Alle heiligen. Niet hier, maar misschien ook elders. En dan zegt hij tenslotte, bid ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheim, het mysterie van het evangelie bekend te maken. Waarvan ik een gezant ben. In ketenen, zegt hij, in ketenen. We hebben sterk de neiging om dat te verbinden met Handelingen 28, waarin staat dat Paulus in ketenen naar Rome werd gevoerd. Dat staat hier met een voetnootje erbij. Een lettertje K staat er bij mij bij. En dat zou dan op Handelingen 28 vers 20 slaan. Dus Paulus zat al met de boeien om. En dan laat hij dit toch nog dicteren. Hij zegt, ik ben een gezant. Ik ben het door de Heere gezonden. Om vrijmoedig te spreken. Zoals ik spreken moet. Dat is wat, zo'n brief. En dat is natuurlijk een hele reeks. Die Efeze brief. Die werd soms op één avond gelezen. dat er bij Paulus soms iemand bovenuit het raam naar beneden viel, want zijn preken waren niet kort. Dus dat duurde dan de hele avond. Nou, wij knippen zo'n brief dan in stukjes. En dan heb ik hier dus het laatste, het zevende gedeelte van de studies die ik daarover gemaakt heb en in de gemeente mocht brengen. Stand houden in de strijd. Ervaart u strijd in uw leven? Wij wel. Wij wel. En dan geeft de Heer door de mond van Paulus, geeft hij dus ons de mogelijkheden om in die strijd overeind te blijven. Kijk, als je begint met de Efezebrief, en dat was de vorige keer toen ik erbij mocht zijn, dat was Efeze 1 die ik toen behandeld heb. Ga ik niet weer doen natuurlijk. Maar één ding stond, dan wil ik memoriseren. In Efeze 1 stond, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. U komt niks tekort. Alle geestelijke zegeningen. En het eind van de brief is, houd stand. Houd stand. He, met andere woorden, we krijgen heel praktisch inzicht in de geestelijke wereld. En de Paulus tegen u, tegen mij, van luister eens, let erop of u de hele wapenrusting van God wel aan hebt. Anders kunt u niet stand houden. En dan ga ik die teksten langs. He, dat heeft Paulus gedaan. Dat hebben de voorlezers gedaan. Ik doe precies hetzelfde. En dan ga ik er hier en daar nog wat over zeggen. Efeze 6 vers 10. Verder, broeders en zusters, wordt gesterkt in of door de Heer. Wordt gesterkt in zijn macht. Hoeveel mensen komt u nu tegen? Dus ik kan het zelf wel. Ik kan het zelf wel. Ik heb God daar niet bij nodig. Nou, wij weten wel anders. Wij weten wel anders. Wij weten heel goed dat we zijn macht wel degelijk nodig hebben in ons leven. En dan zegt Paulus, bekleed u met de hele wapenrusting. Niet alleen maar een helmpje op. Zo'n soldaat had niet alleen maar een helmpje op zijn hoofd en ging dan de strijd tegemoet, want dan was het met 10 minuten gedaan. Nee, de hele wapenrusting. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Van nature, broeders en zusters, hebben we niet zoveel kracht. Tenminste, ik niet. En ik denk dat u zich daarin herkent. Eigenlijk zijn wij mensen die heel gemakkelijk verleid zouden kunnen worden. He, door de boze. He, van nature hebben we niet zoveel kracht. He, als we de geest van God niet in ons hebben. Dan weten we nauwelijks hoe we moeten stand houden. Een mens zonder de Heilige Geest, leert de Bijbel, is ook niet in staat om stand te kunnen houden tegen de boze. Is niet in staat om de Bijbel te begrijpen. Daar hebben we de geest van God voor nodig. En we hebben dat nodig ook om dat in ons dagelijks leven ook uit te werken. Die geest is heel zachtmoedig. Ik hoor geen stemmetjes, goddank niet. Ja, maar ik hoor wel de geest spreken. Als het bij wijze van spreken, niet letterlijk nogmaals. Ja, maar dat de Heer tegen mij zegt, ho eens even Arnold, dat kan niet. Hoor eens even Arnold, doe dat nou maar. De geest van God werkt in je. Misschien moet ik het woord spreken niet gebruiken, maar hij werkt in je. Hij maakt dingen duidelijk. En dat doet op een hele vriendelijke, zachte manier. Niet met een forse manier, niet binnendringend. Nee, heel voorzichtig. Je kunt heel makkelijk wegdringen. Je kunt het heel makkelijk wegdringen. Maar als je luistert en je bent stil voor de Heer, dan kan de Heer je duidelijk te maken wat je wel en wat je niet moet doen. En dat is precies waar het hier om gaat. Kijk, het is de Heer uiteindelijk die ons krachtig wil maken tegenover de verleidingen van de boze. En die zijn er. Die zijn er, maar al te veel, dat zegt de brief zelf. In vers 12. Want wij hebben niet te worstelen, lieve broeders en zusters, tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En als er iets duidelijk is op dit moment, dan zijn er wereldbeheersers bezig op deze hele wereld, op politiek gebied, op godsdienstig gebied, op economisch gebied. Want we zijn er nog niet. De hele economie dreigt in elkaar te vallen door werkloosheid. En als er werkloosheid is, dan komt er geldgebrek en dan komt er honger en dan komt er ellende. We zijn er nog niet. Politiek gebied, economisch gebied, godsdienstig gebied. Het is in de geschiedenis nog nooit vertoond dat de hele wereld verboden werd om kerk te houden. Het gebeurt in onze tijd. Gekker kan niet, zou je kunnen zeggen. En de mensen, ze hebben het grotendeels nog aanvaard ook. Ze schikken zich daar maar in. Je moet ook wel, want het zijn de overheden. En dan is het nou net een kwestie van, in hoeverre moeten we de overheden gehoorzamen. Maar ik predik geen opstand, dat is een ander verhaal. Want wij hebben niet te vechten tegen vlees en bloed. We hebben te vechten tegen wereldbeheersers. De duisternis in dit tijdperk. We hebben te worstelen tegen de geestelijke machten van het kwaad en de hemelse gewesten. Heel veel mensen worden voortgedreven en aangejaagd door de machten, de geestelijke machten in de lucht. En dan moet ik altijd denken aan wat ik vroeger op school geleerd heb over, en ik nog zie op het ogenblik ook, heel veel filmen zijn er over de jaren 30, 40, voor de oorlog, hoe Hitler aan de macht kwam. En dan zie je het patroon van toen, datzelfde patroon, diezelfde matrijs kun je bijna leggen op het heden. Dat zijn dezelfde machten in de lucht die mensen voortdrijven. En zoals Hitler een antichrist was, en die plotseling vanuit het niets als een onbetekenend mannetje in de burgerbrouwkelder in München op een kistje springt, en die steekt dan plotseling de kop op en die wordt de machtige over heel West-Europa. En nog een veel groter gedeelte tot in Afrika toe. Zo, hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Er zijn machten en krachten bezig in de hemelse gewesten. En die worden uiteindelijk gestuurd door de demonische wereld. Die worden uiteindelijk bestuurd door de leider van die demonen. Dat is de Satan. En diezelfde Satan die ziet kans om de Heer Jezus te ontmoeten in de woestijn. En daar komen we straks nog even op terug. Dus die gevallen engelen, dat zijn knechten van de Satan. Zij sturen uiteindelijk de wereldmachten. Als ze tenminste niet van Christus zijn. Want als ze van Christus zijn, dan worden daardoor beschermd. Zij willen, en ik laat het woord nu maar even vallen, de nieuwe wereldorde. Heb je daar alvast van gehoord? De nieuwe wereldorde, dat men zegt, we gaan de wereld helemaal opnieuw inrichten. Zelfs onze koning Willem heeft dat in zijn toespraak met bedekte woorden gezegd. Er komt een nieuwe wereldorde die centraal van er één punt uit helemaal geregeerd wordt. En wij weten dat, want de Bijbel spreekt daarover. Moet je wel angstig worden? Ja, als je geen wapenrusting hebt. Maar als een soldaat naar de strijd moet zonder wapenrusting, dan heb je iets te vrezen. En daarom zegt Paulus, neem de hele wapenrusting aan, opdat u stand kunt houden. Opdat u het onderscheid hebt wat er in deze wereld gebeurt. En dan bent u in staat om niet uw kop in het zand te steken. Als ze te pas en te onpas op het ogenblik op de televisie over COVID-19 roepen. En dan zeg je, ik weet niet wat er gebeurt, maar ja, ik ga maar gewoon door met leven. Dat moet natuurlijk al. Hij zegt, uiteindelijk komt de Heer tot zijn overwinning. Maar wij moeten wel stand houden. En we moeten ons niets aantrekken van de schreeuwers die zeggen, yes, I can. Ik zal het in deze wereld wel even doen. Want dan moet je oppassen. Obama riep het. En de voorgangers, Nixon riep het. En ja, ik zal niks van Trump zeggen, politiek hoor. Het is wel interessant wat er gebeurt. Maar ik zal daar niks van zeggen. Maar hij roept eigenlijk ook, yes, I can. Eigenlijk ook. Met andere woorden, mensen die dat roepen en zich niet beroepen op de kracht van de Heilige Geest, die moet je in de gaten houden. Die moet je in de gaten houden. Ik zag in Australië een filmpje, ik volg dat helemaal, waarbij iemand tegen vaccinatie was. En dat openlijk op straat uitriep. Een jonge moeder met een kindje. Of ze was zwanger, geloof ik. Ja, ze was zwanger. In pyjama was ze en de deur werd geforceerd en de overheden van Australië, een democratisch land met 3 politieagenten, sloegen deze vrouw in de boeien. Omdat ze tegen de overheden en de machten in Australië ingingen. Ik heb het filmpje nog op mijn computer staan. Dat als iemand zegt, laat me dat nou eens zien. Ik ben me doodgeschrokken. Dat gebeurt dus in onze democratische wereld. Dat is niet best. Christenen, wij zien de eindtijd naderen. En dat voorspelt niet veel goeds. Dat komt niet goed. Ja, het komt wel goed als je van hem bent. Want anders komt het met de wereld niet goed. En dus is het van het grootste belang dat u en ik, door de mond van Paulus, geleid door de Heilige Geest, de tactiek van de Satan leren onderscheiden. En dan zeg ik al, kijk maar eens terug naar de filmen die op het ogenblik National Geographic, over Duitsland worden geprojecteerd. Dan zie je hoe die machten uit het niets opkwamen en de hele wereldorde al gedeeltelijk overnamen. Ja, dat is verschrikkelijk. Die tactiek van Satan moeten we dus nu gaan volgen. En dat doe ik dus vanuit Matteüs 4. Eerste plaats valt de Satan ons fysiek, lichamelijk aan. Houdt u dat maar eens in de gaten. Fysiek kan zijn doordat je lichaam niet mee wil. Omdat er ziekte is. Omdat er narigheid is. Hè? Omdat je geestelijk een probleem hebt. Dat is het volgende punt. Satan valt fysiek aan. Matteüs 4 vers 1 tot 3. Toen werd de Heer Jezus door de geest geleid naar de woestijn te gaan. Om verzocht te worden door de duivel. Uiteindelijk moest blijken wie de overwinnaar was. Maar dat is wat geweest daar in de woestijn. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen wat dat geweest is. En daar staat er, en nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, anderhalve maand niet gegeten, omdat hij alleen bezig wilde zijn met de dingen van zijn vader, en zich wilde voorbereiden op zijn taak hier op de aarde, en overdacht wat er zou gebeuren aan het kruis, want de Heer Jezus wist alles van tevoren, heeft hij zijn vrienden ook verteld. In die 40 dagen heeft hij zich volledig toegewijd aan de vader, en wie komt er dan aangewandeld? De Satan. De Satan, nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En die verzoeker die kwam bij hem en die zei, met het toppunt van brutaliteit, als u de zoon van God bent, als u de zoon van God bent, alsof dat te betwijfelen zou zijn, maar hij zegt het wel, zo brutaal. Als u de zoon van God zou zijn, zeg dan dat deze stenen brood worden. Ja, dat was in de woestijn altijd aan de orde geweest. Het Joodse volk had in de woestijn voortdurend manna gegeten. Het hemelse brood. Afgezien nog van het feit dat de Heer Jezus later zegt, ik ben dat brood. Maar het volk had voortdurend gegeten uit de hand van God. En nu gaat de Satan de Heer Jezus aanvallen in zijn lichaam. Fysiek gaat hij hem aanvallen. Want Jezus was enerzijds volkomen mens, maar ook volkomen God. Maar in zijn volkomen mensheid had hij een verschrikkelijke honger. En de Satan zegt, dat kun je toch zo oplossen? Dat heb je toch 40 jaar bij de Joden in de woestijn ook gedaan. Je hoeft maar te zeggen, zo, en de stenen zijn brood. Want dat staat er. En juist daar, in dat zwakke, wat op dat moment is, voor zover je bij de Heer Jezus kunt spreken over zwakheid. Hè? Want de Heer Jezus was zeer krachtig natuurlijk in de geest. Hè, maar in de zwakte op dat moment, de honger, werd hij aangevallen. En dat kan ons ook overkomen. In onze zwakke punten. Heb je die zwakke punten? Ik wel. Ik wel. Ik heb ze, zwakke punten. Het kan in je lichaam zijn, het kan op ander terrein zijn, maar ik heb ze, die zwakke punten. En dan valt de Satan je daaraan. Hoe kan de Heer Jezus de Satan nu verslaan? Dan zegt hij, met een machtswoord, er staat geschreven. Kunt u dat ook? Als je fysiek in het lichaam wordt aangevallen. Je zegt, ik weet niet hoe het komt. Ik hoor onze zuster zeggen, hey, ik ben bij dokters geweest, ik ben zelfs bij een professor geweest. En die professor die weet het niet eens, hè, maar de Heer God weet het wel. Nou, ik ken dat. Ik ken dat. Je hebt 10 dokters gehad, ik ben 10 maanden verder. En je krijgt ineens een uitslag, want ze weten het niet. Maar de Heer weet het wel. Word je in het lichaam aangevallen. En onze overwinning is alleen maar dat je tegen de Heer zegt, Heer, hier ben ik. Ga uw gang in mijn leven. Ook als doktoren het niet meer weten. Dat is fysieke aanvallen. Ja, dat is geweldig als je dan weet, ik ben in de handen van de Heer. En dan s'avonds, als we gaan bidden, dan draai ik me om. En dan gaan we samen met de Heer ook slapen. Hoe kunnen we Satan dan verslaan? Er staat geschreven. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Daarvan zul je leven. Ja, natuurlijk moet je die boterham hebben. Natuurlijk, maar daar gaat het niet om, zegt de Heer. Want het is niet alleen het brood waar je van zult leven. Het gaat om de relatie die je hebt met de levende God. Waar je geen zegt, Heer, mijn fysieke dingen leg ik bij u neer en ik ga met u ook verder. Ja, er staat geschreven. De Satan die wordt verslagen, dus met Gods woord. Hè. De laatste tijd, ik moet zeggen, 150 jaar lang heeft de wereld geprobeerd om van de Bijbel een sprookjesboek te maken. Nou, ik las mijn kinderen vroeger wel eens voor over Roodkapje en de wolf, dat ze niet van het padje af moesten. Maar tegenwoordig is in de meeste, nee, dat mag ik niet zeggen, heel veel gemeentes, is de Bijbel een sprookjesboek geworden. Hebben we morele lessen. Je kunt er wat van leren. Maar het is veel meer dan dat. Met de Bijbel is Satan te verslaan. En dat is nogal wat. En dus gaat Satan over tot aanval 2. En dat is dan niet meer zozeer fysiek, dan wel onze ziel. Dat wat in je hart zit, wat je emoties beroert. Hoe je angst aangepraat kunt worden. En dat is in deze tijd. Hoe word je angst aangepraat? Het heeft te maken met rust in je hart. Daar pakt de Satan je in de tweede instantie aan. Dat is de tactiek. Want er staat in vers 5 van hetzelfde hoofdstuk. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad in Jeruzalem. Zette hem op een hoogste gedeelte van de tempel. Want de tempaan, bij wijze van spreken, heb je die tempels gezien in Griekenland. En op de Areopagus staat er nog één, die tempel. Het hoogste puntje. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent. Dan heb je het weer. De brutaliteit om de hoogste autoriteit van de Heer Jezus te betwijfelen. En dat wordt tegenwoordig vaak gedaan hoor. Werp u dan zelf naar beneden. Want er staat geschreven, hoort u het? Satan citeert de Bijbel. Er staat geschreven, ja, en dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij u op handen zullen dragen. Satan citeert de Bijbel. Hij kent de Bijbel beter dan u en ik. Dat is ongelooflijk. En dan gaat hij het woord, de Heer Jezus, notabene bevechten met dat woord. Hoe is dat mogelijk? Het gebeurt wel. Want hij citeert inderdaad de Bijbel. Dat ze de engelen bevel zal geven. Dat staat in Psalm 91. Psalm 91 vers 11 en 12. Maar Satan las vers 13 niet. Want daar staat, de slang zal vertreden worden, vertrapt worden. Satan, jij zult uiteindelijk vernietigd worden en opgesloten worden in de Hades. 1000 jaar lang. Dat las hij niet. Dat las hij niet. Maar het staat wel in diezelfde psalm 91. En die citeert hij notabene. En in vers 7, Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. U zult de Heere God niet uitdagen. Ik kan dat wel even doen. God, ik steek die straat wel even over. Want God die bewaart mij wel. Nee, zo doe je dat niet. Zo doe je dat niet. En dat staat in Deuteronomium 6 van 16. Dus het is een strijd van Gods woord tegen Gods woord. Hoe is dat dan mogelijk? De Satan wil de Heer Jezus proberen te verslaan met zijn eigen woorden. Dat gaat ver. Dus hij zal ook u proberen te verslaan. En dus is menig een is al verslagen. Die mensen zijn verslagen. Die beweren dat de Bijbel een moreel boekje is. Met leuke voorbeelden ter naleving. Dat de Heer Jezus helemaal niet gestorven is. En weer opgestaan is. De Heer Jezus helemaal niet de Zoon van God is. Dat wordt al gewoon over de wereld. En dan ben je verslagen. Satan kent dus de Bijbel ook. Jezus hoeft maar van de tempel af te springen. En de mensen zien dat hij de Messias is. Want dan komen de engelen en die nemen hem op en die brengen hem naar de troon. En dan hoeft de Heer Jezus helemaal niet naar het kruis. Dan hoeft hij niet te sterven, dan hoeft hij niet het dodenrijk door te gaan. En uiteindelijk dat graf weer uit te gaan. Wat is dat verleidelijk? Hij hoeft niet te lijden, hij hoeft niet te sterven. Hij wordt zo door de mensen bejubeld en zegt, dit is onze Messias, halleluja. Nee, zegt de Heer Jezus, zo zal het niet gaan. Satans kop moet vermorzeld worden. Dat staat er. En dus ging de Heer Jezus in deze zielsbeproeving, ging hij verder. Hij ging door. Hij zei, ik weet dat ik voor de wereld moet sterven. Ik weet dat ik voor u, voor mij, mijn leven moet geven. En iedereen die daar een beroep op doet, zal net als ik behouden zijn. Net als ik een positie krijg in de hemel. Nee, sterker nog, we hebben die positie al. We staan al met één been, met één voet in de hemelse gewesten. Want we zijn kinderen Gods. En we zijn volk van de hemel, van een volk in de hemel. En voorlopig zijn we nog even op aarde. Derde keer valt Satan geestelijk aan. Eerst het lichaam. Dan je ziel, je emotie, je rust, je vrede. En ten derde, de hoogste verzoeking is de geestelijke verzoeking. Matthäus 4 vers 8. Opnieuw nam de duivel Jezus mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien. Vraag me nou niet hoe dat kan. Het zal een visioen geweest zijn of wat dan ook. Ik weet het niet. Maar de Heer Jezus ziet alle koninkrijken van de wereld. Wat voor koninkrijken? Staat er. Met hun heerlijkheid. Wat laat Satan hem in een visioen zien? Het koninkrijk dat van de hemel zal neerdalen, waar de Heer Jezus koning zal zijn. In zijn heerlijkheid, want deze koninkrijken op deze aarde, die zijn helemaal niet in de heerlijkheid, dat laat hij hem niet zien. Nee, de Satan laat hem notabene in een visioen het koninkrijk de hemelen zien, waar de Heer Jezus koning zal zijn. Maar dan toch nog even een beetje anders. Moeten we eens doorlezen wat er dan staat. Dan zegt hij, en hij zei tegen hem, vers 9, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Moet je eens voorstellen wat er gebeurd was als de Heer Jezus een knieval voor de Satan had gemaakt. Dan was de Satan de baas geweest. Dan had de Heer Jezus moeten doen wat Satan zei. Dan was deze wereld nog veel verder in het verderf gestort. Dan was er van die heerlijkheid van het koninkrijk niets meer terecht gekomen. Een onvoorstelbare geestelijke verzoeking. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Ga weg. Want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en u zult alleen hem dienen. Pats. Satan overwonnen. Zowel fysiek. Als in je zielenleven, in je emoties, in je vrede, in je harmonie. En dan die geestelijke beproeving van als je van mij knielt, dan zal ik je van alles geven. Hoeveel mensen knielen niet in hun leven voor de boze, voor de machten. Uiteindelijk in de kerk van alle andere macht. Oh ja. Maar het einde is het verderf van de mensen. Totaal ontredderd door onze jeugd gevangen wordt door verslaving aan drugs, alcohol, seks. Ze komen uiteindelijk helemaal in de greep van de boze terecht. Dat is wat hij belooft. Ik wil je hebben. Nee, we horen een ander toe. Ernstig hoor, deze dingen. Onvoorstelbaar. Dat die demonen proberen mensen te pakken. He, dat je door de verkoop eerst van wat softdrugs op straat tot de harddrugs komt. En dat je prachtige jonge mensen helemaal in de vernieling ziet gaan. Hoe je oudere mensen aan de drank ziet raken. Omdat ze in de wanhoop zijn van dit bestaan. En dan grijpen naar de meest verschrikkelijke dingen. Waardoor ze helemaal op slot komen te zitten. In de klauwen van de wereldbeheersers. In de klauwen van de ellende op deze wereld. En Satan kent onze zwakke plekken. Hij kent. Hij observeert u. Met zijn demonische machten. Demonische machten kunnen u naspelen. Ze kunnen u nadoen. Ze weten precies hoe u reageert. Maar er zijn ook de engelen van God die observeren. En die in de Heer God zeggen, Heer, hij of zij is in strijd. En zullen we proberen hem te bewaken en te bewaren. Er staat dat in Hebreeënbrief staat dan, de Heer stuurt zijn engelen ook uit om ons als gelovigen te ondersteunen. Dat is het omgekeerde. Dus wij kunnen met de steun van de Heilige Geest door zijn engelen stand houden op de boze dag. Terug naar die Efezebrief. Hoe kunnen we nou die aanvallen van de Satan de baas? En Paulus zegt, kijk hoe een Romeinse soldaat is uitgerust. Efeze 6 vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God. Niet alleen maar een helmpje en ook niet alleen maar een riempje. Of niet alleen een paar leren schoenen. Nee, de hele wapenrusting van God. Efeze 6 vers 13. Waarom? Opdat je weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Op het moment dat je zegt, Heere, ik verga. Op het moment dat je zegt, ik hou het niet vol. Op het moment van, ik heb zo'n pijn. Heere, kom mij tegemoet. En dan komt de Heer je tegemoet. Dat wil niet zeggen dat we altijd genezen worden. Nee, de broeder heeft het ook al gezegd. Maar we bieden weerstand dat de Satan ons onderuit schoffelt. En na alles gedaan te hebben, dus met andere woorden, eerst kleden voordat je met de hele ploeg op weg gaat, heb je de gemeente nodig. Want die soldaten gingen niet alleen op pad. Ze gingen met een hele cohort op stap. En met z'n allen gingen ze, die Romeinen waren prima soldaten hoor, die overwonnen waar ze maar gingen. Discipline hadden ze, maar ze steunden op elkaar. Ze hadden ook afspraken gemaakt onderling. Daarom heb je de gemeente zo verschrikkelijk nodig om stand te kunnen houden. En als je dan alles gedaan hebt, dan kun je stand houden. Dat kan niet op je eentje, dat kan niet door een enkel dingetje. Je moet je dus geestelijk bewapenen. Vers 14, hou dan stand, je middel omgord met de waarheid. Het gaat om de waarheid. En bekleed met het borstharnas. Dat noemt God de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Met andere woorden, dan loop ik vooruit. Even langs lopen. Je hebt een stevige gordel, die soldaat, een dikke brede riem. Kijk maar eens naar de moderne politieagent van tegenwoordig. Hebben ze wel eens gezien? Hier een pistool, daar zit een zender, een handzender. Daar zitten een paar wat boeien, weer een ander. Ze heeft de hele riem helemaal omgord met allerhande tuig om het andere tuig op te pakken. Om het zo maar eens even plafloers te zeggen. Maar ze zijn omgord met allerhande middelen om hun taak uit te kunnen voeren. Dat is wat Paulus hier bedoelt met dit beeld. Je middel omgord met de waarheid die uit God is en die uit de Heer Jezus is. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dus die riem, ja, daar hangt van alles aan. Die gordel is een symbool van de waarheid, zoals ik net zei. En aan die waarheid hangt alles. Jezus is de waarheid. Hij is de weg. De waarheid. Hij is het leven. Daar hangt alles aan. De wereld is in volkomen paniek. Ze komen niet meer uit die cirkel van de chaos. Ze komen niet meer uit de cirkel. Ze kunnen er niet uit losbreken van de zingeving. Vraag de mensen maar eens. Waar kom je vandaan? Wat doe je hier? Waar ga je naartoe? Mensen raken volkomen in paniek. Ze hou op met die onzin. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus dat is die riem, dat is die gordel. En dan komt die borstwering, hè? Die maliënkolder. Je ziet het nog wel eens bij de harnassen. Hè? Maar dat hadden zij van kleine ringetjes ijzer. Dat waren knappe kerels hoor, die dat maakten. Een harnas, de Heer zegt door de mond van Paulus, dat is het symbool van de gerechtigheid. Daarachter zit ons hart. In het hart stroomt het bloed. En in het bloed zit onze ziel, leert de Bijbel. Met andere woorden, daar moet een borstwering voorkomen. Want anders is je hart je emoties. Dan is je ziel, je gevoel. Hè, dan is je angst, dan is je vrijmoedigheid is niet beschermd als je dat harnas niet aan hebt. En dan word je beschermd door Christus, die notabene zichzelf de rechtvaardige noemt. Hij is de rechtvaardige. En dan is dat panzer om je borst heen, dat is ja, het panzer der gerechtigheid. Want de Heer Jezus, de rechtvaardige, maakt u en mij rechtvaardig. Een hoge positie. Wij hebben een hoge positie. We zijn kinderen Gods. Rechtvaardig verklaard. Door het offer van de Heer Jezus. En in zijn opstanding zullen wij opstaan. En in zijn overwinning zullen wij met hem terugkeren op deze aarde. Om deze aarde te regeren uit naam van Christus. Dat is een andere koek. En de Satan is verslagen. Dat is geweldig. En dan gaat Paulus verder met die metafoor, met die gelijkenis in Efeze 6, vers 16. Neem bovenal dat schild op. Zo'n schild was het, hè? Schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. En neem de helm op van de redding, van de zaligheid. En het zwaard van de geest. Jezus versloeg Satan door de Heilige Geest, dat van zijn zwaard. Hoor, die Romeinen, die hadden een schild, was bespannen met dierenhuid. En voordat ze de strijd ingingen, maakten ze die dierenhuid helemaal kletsnat. Helemaal nat, helemaal doordrenkt van water. En als dan vanaf de muren of ergens anders vandaan pijlen afgeschoten werden, hadden ze daar soms een dot met olijfolie, een dot voor op die pijl zitten en die stak ze in brand. En dan schoten ze die pijlen op je af. Pats, pats, pats. En dan gingen die Romeinen tegelijk met al die schilden omhoog, boven hun hoofd. Als één man kwamen al die schilden en die pijlen die doofden dan in dat natte schild. Ze bleven erin haken, pats, zat er weer vast. Ja? En dat werd helemaal tegengehouden door het natte schild. Prachtig symbool voor ons als gelovigen. Een schild opheffen, samen met alle andere gelovigen. Want op je eentje ben je nog kwetsbaar, hè, links en rechts. Nee, ze deed het samen. Oh, wat heb je dan de gemeente nodig? Hè? We hadden die soldaten elkaar nodig. Bij ons ook zo. Zo houden we stand. Zo houden we stand. Vuurige pijlen die ze afvuren. En als Satan angstaanjagende pijlen afstuurt, doet hij bij mij ook. Doet hij bij mij ook. Zeg, oh hier, hoe komt het? Hoe komt het? En we hebben dat schild dan boven ons, of voor ons. Dat verlossende schild, dat verlossende, dat reddende geloof. Als we dat hebben opgeheven en zeggen, we zijn onkwetsbaar in hem. We zijn onkwetsbaar voor Satans aanvallen. Als we ons bewust zijn hoe hij aanvalt. Hoe hij wil dat wij onderuitgeschoffeld worden. En dat helpt je dan. Dat helpt je. Ja, Paulus zegt dat is een geweldige zekerheid. De helm van onze zaligheid. Typisch herzien in de Statenvertaling. Daar staat in het Grieks staat, dat is de helm van onze redding. Die helm is natuurlijk ontzettend belangrijk. Je gaat niet alleen met een helmpje op te schrijven. Dat heb ik al gezegd. Maar het is wel de helm van de zekerheid van onze redding. Ik ben verlost, ik ben een kind van God. En dat is mijn helm, dat is mijn zekerheid. Zo gaan we die strijd in. Ja, het geloof in Jezus plaatsvervangend sterven. Dat bewaart ons ervoor dat Satan ons leugens in dat hoofd prent. Hij bewaart ons voor de leugens dat we nog verloren zouden kunnen gaan. Dat maakt niet dat we zeggen, nou ja, alles is klaar en het komt vanzelf en ik steek nu mijn kop maar in het zand, want ik ben toch wel behouden. Ik ben baptist en dat is het. Nee, dat heeft alles te maken met activiteit voor de Heer ontplooien. Zegt, Heer, wat wilt u dat ik doen zou? Dus het borstschild maakt ons totaal onkwetsbaar voor pijlen. En als we dat weten, gaan we de strijd aan. Als we daarvan weten, worden we fanatieke strijders voor de Heer. In de wetenschap dat we voor hem strijden en overwinnen. Als we dat weten, dan durven we ook onze kinderen, onze familie, onze kennissen van Jezus te vertellen. Oh, we hebben het nog geprobeerd. Ja, met ons caravannetje naar het noorden en daar zit in Friesland zit familie en die gaan we opzoeken. Oh, de Satan wist wat we er zouden doen. Wat hebben we een weerstand ondervonden. Dan zijn wij eigenlijk verdrietig teruggekomen. Onbereikbaar voor het evangelie. Onbereikbaar voor het evangelie. En je wordt weggezet. Weggezet als die achterlijke familie die daar ergens in het oosten van Nederland zit. Dus het kost je een prijs. Het kost je een prijs als je voor het evangelie uitkomt. Dat is wel waar. Alleen de Satan kan je niet meer pakken. De Satan gaat met u door totdat we bij hem mogen zijn. Nou, en dan lijken we opnieuw op het beeld van die Romeinse soldaat in vers 14. Onze voeten zijn dan inderdaad geschoeid met de bereidheid om dat evangelie, dat overwinnende evangelie, ook aan onze vrienden en onze kennissen te vertellen. Ja, ik weet wel, dat moet je niet te pas en te onpas doen. Dan zeggen ze, oh, komt hij ook weer aan? We weten het nou wel en ik moet niks van de kerk hebben. Overkomt u dat wel eens? Ja, we hebben 20 jaar nu in Veenoord gewoond, komen uit Almelo, uit Enschede. Zijn geroepen als predikant naar Veenoord. 20 jaar nu geleefd naar onze buren. En sinds een paar jaar accepteren ze ons als gewone mensen. Ja, dat is wat. 20 jaar, we zijn gewoon vriendelijk gebleven. En nu af en toe vertellen ze, ja, ga nu naar Goor. Want we gaan het evangelie vertellen. Oh, verder zeggen ze niks. Wanneer komt dat moment dat ze zeggen, wat is het evangelie? Maar we dringen daar niet op aan, te pas en te onpas. We zetten niet de voet tussen de deur, dat doen we natuurlijk niet. Als we de kans krijgen, als men ons vraagt, wat heb jij wat ik niet heb? Of misschien vragen ze het wel niet, misschien zien ze het wel aan u. Dat u betrouwbaar bent. Dat u uw afspraken nakomt. Dat u niet liegt en bedriegt. Dat u geen dubbele tong hebt. Daarom zijn wij niet bang voor de lamleggende macht van de boze die op het ogenblik in de hele wereld bezig is. Daarom zijn we niet bang dat deze periode de hele boel zal vernielen. Want het is altijd zo geweest, en ik spreek nu namens een Messias-beleidende Jood, Amir Tsafari, die op het ogenblik vanuit Israël overal het evangelie verkondigt. Overal. Een Messias-beleidende Jood. Die zegt, God heeft altijd eerst zijn ambassadeurs uit de landen weggehaald, die straks worden aangevallen. Wij zijn Gods ambassadeurs. We zullen worden opgehaald op het moment dat er aangevallen wordt. Ja, dan kan ik nog een hele avond van vullen. Over Ezekiel 38, over de legers die Israël zullen binnenvallen. En daarom is het inderdaad correct dat we voor Israël blijven bidden. Want zij hebben er geen weet van. Ja, sommigen wel. Er komen steeds meer Messias, beleidende Joden, die de Bijbel serieus nemen. Amir heeft wel eens gezegd, kijk nou toch, wij weten meer dan de geheime inlichtingendiensten. Wij wisten dat de Russen voor de grens zouden komen. En ze zijn er nu. Israël dus, hè. Boeiende tijd, hoor. Hele boeiende tijd. Want de Bijbel die openbaart zich voor onze ogen. Oh, ik kan daar uren over praten. Ik vind het fantastisch om te weten wat Gods plannen zijn met de wereld. Maar uiteindelijk loopt het op het boek Openbaring uit. Het staat aan het begin van de Openbaring, voordat het echt begint, Openbaring 3 vers 10. Ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Waarom? Omdat wij in het geloof van de Heer Jezus zijn gebleven. Ja? Ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking. Dus het wordt nog veel erger, maar de Heer bewaart ons ervoor. Daarom staat er in vers 18, 19 van Efeze 6. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt door de geest. Dat is dat zwaard, hè? Dat is het zwaard. Bidden door de geest. En daarin waakzaam bent met al volharding, alle smeking voor alle heiligen. Dat is voor elkaar. Dat is gemeente. Onze broeder, die de leiding heeft bij ons, geen predikant, maar iemand van 80 jaar, 82 is hij al, geloof ik. Die heeft de leiding. Dus 5 jaar geleden de Bijbelschool nog gedaan. Hij zegt, ik bid elke morgen voor elk gemeentelid. Iedereen breng ik voor de Heer. Hij bidt voor elkaar. Want Paulus zegt dat zelf. En daarin waakzaam moet hij zijn. Met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, zegt Paulus. Dus ik heb jullie nodig. Ik ben niet een soldaatje die op zijn eentje op de vijand afgaat. Nee, ik ga samen met mijn broeders en zusters gaan we erop af. We willen elkaar bemoedigen. We willen elkaar ondersteunen. We willen elkaar kracht geven. Omdat we verkondigen dat Jezus uiteindelijk de overwinning behaalt. En dat is de boodschap ook van morgen. Ja, ik ben altijd wat langer. Ja, de boodschap van vanmorgen. Bid ook voor mij. En dan zegt hij erbij. Om met vrijmoedigheid dat mysterie, dat geheim van het evangelie bekend te maken. Die vrijmoedigheid moeten wij ook hebben. In woorden of in daden. We hebben elkaar nodig. Kies in de politiek voor een christelijke partij met echte christelijke leiders. Ik ga geen politiek bedrijf aan de preekstoel. Dat is een ongeschreven wet, dat doe je niet. Maar ik mag wel zeggen, als je dan toch enige invloed uit wil oefenen, kies dan alsjeblieft iemand die echt de Heer Jezus wil. Ja, soms moet je dan even op hoogte stellen. Hoe doen ze dat? En dan laat ik het aan u over. Of u zegt, hij of zij vertegenwoordigt de boodschap van God. Want ook dat is niet zo makkelijk te vinden. Zelfs voor Paulus. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Bent u voldoende beschermd? Bent u zich bewust van de fysieke aanval? Bent u zich bewust van de aanvallen op uw ziel, op uw vrede, op uw rust? Bent u zich bewust van de geestelijke aanval? Zo was het bij de Jezus en het is bij ons niet anders. Maar in hem zijn wij meer dan overwinnaar. Halleluja. Amen. We gaan een lied zingen. Buiten u, o Heer, kan mijn ziel niet leven. Buiten de Heer Jezus om. Buiten de Heilige Geest om zijn we niet in staat om ons te verdedigen. Broeder Bakker heeft het lied erbij gezocht. En dit past zo fantastisch. Van hem zijn we afhankelijk. Door hem willen we leven. Voor hem willen we zingen.